Welkom bij Chroniek, een podcast van het Vlaams Patiëntenplatform, waar we personen met een chronische aandoening een stem geven. Het Vlaams Patiëntenplatform brengt 125 patiëntenverenigingen samen en vertegenwoordigt mensen met een chronische aandoening. Ik ben Joris Hessels en samen met jou ga ik op bezoek bij Dana en Lien, Ivan, Frederik, Sarah, Els en Jean-Pierre. Interessante mensen, stuk voor stuk, die elk op hun manier kampen met een chronische aandoening. Ze zijn deel van een grote groep, een hele grote groep. Volgens cijfers van het Vlaamse Gewest leidt maar liefst 20% van de Vlaamse bevolking aan een chronische ziekte. Een cijfer dat nog toeneemt. Dat zijn heel veel mensen. Misschien maak je zelf deel uit van die groep. Waarschijnlijk ken je wel iemand met een chronische aandoening. In deze podcast wil ik horen hoe je daarmee omgaat. Wat dat met je doet, welke impact het heeft op je leven. Maar ik wil ook handvaten bieden waar je echt iets aan hebt. Zo ontdekken we samen, jij en ik, wat leven met een chronische aandoening betekent. Want samen staan we sterker. In de tweede aflevering van deze reeks vertellen Sarah en Dana mij over hun ervaring met werken met een chronische aandoening. Hoe je soms, ondanks de wil, niet in staat bent om verder te gaan. Maar ook over hoe mensen soms botsen op drempels die hen de kans op werk ontnemen. Sarah is afkomstig uit het Waasland, maar kwam tijdens haar studies in Gent terecht. In haar gezellige appartement ontvangt ze mij voor een gesprek, terwijl buiten de wind guur waait.
Ik ben Sarah, ik ben 26 en ik heb eigenlijk chronische migraine. Eigenlijk al sinds mijn 7 jaar. Tot ik in het middelbaar eigenlijk last kreeg van migraine met aura. Dus ja, dat is eigenlijk zo een beetje visuele problemen. Allee, eigenlijk uitvalsverschijnselen, noem ik dat.
Ja.
Waarbij dat dus vaak eerst mijn zicht wat wazig werd, wat wegviel. En vaak ging dat ook verder naar mijn armen of benen, dat dat begon te tintelen of wat krachtverlies. Mm-hmm. En ik herinner mij echt nog één keer in het middelbaar dat het zo erg was dat ik niet meer kon praten. Dat mij de vraag werd gesteld aan het onthaal van wie zei jij, wat is uw naam? En dat ik dat niet begreep, maar ook niet op kon antwoorden. En ik denk dat vanaf dat moment is dat we dan toch naar een neuroloog zijn gegaan. Ja.
En wat deed dat met u als opgroeiende tiener? Want dat is een redelijk belangrijke leeftijd. Ja. Dat bepaalt wie je gaat worden eigenlijk de komende leven, hè?
Ja, klopt. Ja, gewoon dat je het zelf niet meer zo echt gelooft. Hè? Dat je zelf het gevoel hebt van ah, misschien overdrijf ik toch wel. Misschien is het allemaal zo erg niet. Allee, ik heb dat heel lang gehad, dat gevoel. Ja, ook op school. Hè? Als je dan weer moet vragen om notities of hulp, omdat je niet in de lessen bent geweest. Ja, niet iedereen snapt dat zomaar. Hè? Want allee, hoofdpijn, als je niet kunt zwemmen of kunt meedoen met LO, wat wordt er vaak gezegd? Ik heb wat hoofdpijn, het gaat echt niet. Dus dat wordt dan zo wat teniet gedaan aan wat dat, migraine echt is.
Heb je daar als opgroeiende tiener onder geleden?
Ik heb daar wel lastig mee gehad. Begrepen worden, ergens snap ik dan nog dat mensen dat niet begrijpen. Als je het zelf niet doormaakt, hoe kun je het dan begrijpen? Maar vooral gewoon het geloofd worden. Als ik zeg dat ik niet goed ben en dat ik echt aanvoel van oei, dit gaat de verkeerde richting uit. Ik moet nu, voordat het te laat is, iets nemen en in bed kruipen of naar huis gaan. Dat gewoon zo op mijn woord geloofd wordt. Dat heb ik toch wel vaak gemist.
Ja, dat is één ding, maar dat je dan ook zegt, op een gegeven moment geloof ik mezelf ook niet meer. En denk, begin ik te geloven dat ik niet zot, maar dat het allemaal tussen mijn oren begint te zitten.
Ja, om een duur begint je gewoon te denken van ben ik nu aan het overdrijven, vergroot ik het nu zelf uit. Mm-hmm. Want als je zo vaak dat gevoel hebt, om een duur weet je het zelf ook niet meer zo goed. Terwijl ergens beseft je wel van dit is echt en ik speel er niet mee. Allee, ik vind niets uit, maar de maatschappij veel te weinig is gekend en ook wordt erkend dat dat echt wel iets heel invaliderend kan zijn. Dat echt wel... Ja, zoveel meer is dan een beetje hoofdpijn hebben.
Dat gevoel dat je niet geloofd wordt, dat het toch misschien allemaal tussen je oren zit, dat kent ook Dana maar al te goed. Je hoorde haar in de vorige aflevering al over de moeizame weg naar een diagnose, waarbij ze zichzelf bijna niet meer geloofde.
Jij hebt gestudeerd, ja. Dana. En dat is gelukt.
Ik ben gestopt in mijn tweede jaar op de hogeschool. Omdat ik inderdaad te veel pijn had constant. Heel veel lessen heb moeten missen. Toen zat ik eigenlijk echt al op een heel hoge piek qua pijn. Maar dan ben ik getest geweest voor de ziekte van Crohn. Omdat er dan echt een darmproblematiek bij kwam. Maar ja, er kwam dan ook niet echt iets uit. En dan, ja, dan sta je daar. Hè. Ik was denk ik buis op elk vak.
Ja, omdat
ik gewoon... Ik kon niet meer.
Niet naar de les kon gaan.
Nee. Ja. Gelukkig, ik ben dan terechtgekomen bij een hele goede werkgever. Ik heb mijn eigen kunnen opwerken volledig. Ik heb zelf studie heel veel gedaan.
Dus niet afgestudeerd, nee. Geen diploma, maar wel beginnen werken en dan heel snel als human resource manager.
Ja, ik heb eerst 5 jaar als uitzendconsulente gewerkt. En dan zo ben ik echt in het HR-verhaal terechtgekomen.
Amai, oké. En dan, dat heb je eigenlijk lang gedaan.
Ja.
En hoe was dat dan? Je hebt al iets verteld van oké, het moment dat er dan... Allee, hopen dat dat je werk een beetje kunt plannen rond je maandstonden eigenlijk. Ja. Of rond die periode. Dat is lang gelukt dan?
Ja, zeker. Ik heb zelfs een periode 2 jobs gehad. Okay. Ik werkte in de week gewoon mijn job en dan in het weekend ging ik nog bijwerken. En dat heeft mij... Ik heb dat eigenlijk heel lang kunnen doen. En ik heb altijd fulltime gewerkt. Tot, denk ik, 6 jaar geleden ongeveer. Ben ik dan 4/5 beginnen werken, omdat ik constant heel moe ben. Dus ik merkte wel van, zo 5 dagen werken begint mij toch wel wat zwaar te worden. Maar toen had ik mijn diagnose natuurlijk. Je moet weten, toen had ik die 2 jobs... Ik had enorm veel pijn, maar zoals ik zeg, echt veel begrip was daar niet. Dus ik bleef maar werken. En zolang dat ik eigenlijk bezig ben, ging dat wel. Want je verlegt echt je grenzen op dat moment. En ik denk dat je gewoon op den duur op adrenaline puur begint te werken.
Ja, dat kent ook zijn grens natuurlijk. Dat kent ook zijn einde, adrenaline.
Ja, want als ik dan een opstoot kreeg, dan belandde ik 9 kansen op 10 wel op ziekenhuis. Allee, op spoed. En daar was altijd een opname nodig voor echt pijnstilling te geven.
Blijven gaan, niet afgeven, niet willen opgeven, tot je lichaam zegt stop. Ik kan nu al zeggen, Dana is een ongelooflijk sterke vrouw. Ook voor Sarah is er veel wil om iets van het leven te maken. Maar de migraine steekt al te vaak stokken in de wielen.
Heeft uw ziekte repercussies gehad op de keuze voor welke opleiding dat je gekozen hebt?
Ja. Ik zat eigenlijk zowel wat in een traject dat ik wat zoekende was. Dus ik was eerst gestart met orthopedagogie. Ik vond dat een heel interessante opleiding, maar ik had toch het gevoel dat ik niet volledig juist zat.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik gestart met kleuteronderwijs. Heel interessant, heel leuk, maar veel lawaai, veel stages, heel veel drukte.
Ja.
Dus dat was eigenlijk voor mij mijn migraine een no-go.
En heel veel triggers om aanvallen te krijgen.
Ja.
Wat je ook hebt gehad.
Ja. Of gewoon na elke stagedag thuiskomen met migraine. Ja. Dan heel de avond je opheppen dat je de dag daarna toch kunt gaan. Want toen zat ik echt nog heel hard in de dingen van moeten.
Ik
moet er alles aan doen om toch te kunnen gaan. Allee.
En dan ben je dan uiteindelijk bij sociaal werk uitgekomen.
Ja, klopt. Ja.
Maar je kunt wel zeggen dat migraine je leven wel bepaald heeft en nog altijd aan het bepalen is.
Ja, zeker wel. Ja.
Wanneer heb jij beseft dat hetgeen wat je hebt, dat je dat nog lang gaat hebben?
Eigenlijk nog niet zo lang geleden. Want ik ben dan vanaf 2020 een 2-tal jaar goed geweest. En dan 2023 ben ik eigenlijk volledig terug hervallen. Mm-hmm. Dus echt volledig terug migraine met aura en echt regelmatig. En ik ben dan ook moeten stoppen met werken.
Wat deed je van werk?
Ik was maatschappelijk werker in het OCMW.
Oké.
Ja. Dus ik ben moeten stoppen. Ik zit eigenlijk nu gewoon op ziekte. Ah. Omdat het niet meer ging. Dat is niet gemakkelijk, hè.
Nee. Je studeert dan af. Je bent sociaal werker of maatschappelijk assistent.
Ja.
En dan beginnen te werken. Maar goed, zeg je dan tegen je werkgever snel van ja, ik heb wel last van migraine? Of hoe gaat dat dan?
In het begin is dat niet gemakkelijk. Maar ik moet zeggen dat ik dat wel redelijk snel aan mijn werkgever al heb laten weten. Van kijk, ik heb migraine.
Mm-hmm.
Toen ik begon te werken was het eigenlijk echt wel heel goed onder controle. Want ik ben beginnen werken in oktober 2020.
Oké. Okay.
En toen was het eigenlijk net wel een goede periode. Dus
corona.
Ja, ook. Ja. Ja, dan minder. Maar qua mijn migraine was ik eigenlijk zo wel... Ging het goed.
Ja.
Ja, leuk om zo te kunnen starten. Dat je niet direct na week 1 al je eens afwezig moet bellen. Ja.
Ja, ja, tuurlijk.
Ja, dus in het begin ging het goed. Dus ik heb dat, maar ik heb dat eigenlijk wel heel snel gezegd. Ja. Van, kijk, ik heb dit probleem. Nu is het onder controle. Maar ik wil wel dat je dat, dat, dat geweten is. Stel dat het... Het kan zomaar elk moment toch zijn dat ik een aanval krijg. Dus ik wil daar wel open over zijn. Dat is eigenlijk wel heel goed ontvangen. Dus dat geeft ergens ook wel wat rust. Mm. Maar ja, heel lang heeft dat niet echt een rol gespeeld met het werk. Ja, tot in 2023, begin van het jaar.
Oké. Okay.
Dan is het veel slechter gegaan. Dus dan zagen ze dat op de werkvloer ook wel van... Oei. Dit hebben we nog niet gezien.
Nee.
En dan is eigenlijk die migraine terug zo enorm terug opgekomen. En heel beperkend ook. Zeker met die aura. Dat kon echt zijn dat ik op het werk net van een huisbezoek terugkwam. Alles ging goed. Ik ging op mijn bureau zitten en plots kwam dat. En dan begint dat met mijn zicht dat ik niet goed kan zien. En ik weet dan al van oei, als dit nu verder uitbreidt, ja, dan kan ik straks niets meer. Dan voelt u dan heel hulpeloos, want mm-hmm. Je kunt zelf niets meer. Je kunt niet u duidelijk maken, want vaak gaat dat ook bij mij op mijn spraak. Dus ik kan dan vaak niet goed meer praten.
Oké.
Okay. Dus dat is dan een keer op het werk voorgevallen. Ja, dan was het direct voor iedereen ook wel duidelijk van...
Hoe ernstig dat kan worden.
Ja, 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 ja. Ja.
Werken. Het is zo'n belangrijk deel van ons leven dat we ons vaak mee identificeren. Als je je voorstelt, zeg je vaak je beroep. En als dat deel van je leven onmogelijk wordt, heeft dat impact op je financiële situatie, je sociale situatie en je gevoel van eigenwaarde. Eline Bruneel is beleidsmedewerker bij het Vlaams Patiëntenplatform en is werkzaam rond dit thema. Eline Bruneel, welkom in de podcast. Werken is een belangrijk aspect in het leven van mensen.
Ja.
Waar liggen de moeilijkheden voor mensen met een chronische aandoening wat betreft werk?
Een van de voornaamste moeilijkheden zijn eigenlijk een aantal drempels waar ze nog tegen botsen om het werk te kunnen hervatten, maar ook om het werk te kunnen behouden. Als we dan kijken naar werkhervatting, is bijvoorbeeld een hele concrete van ja, wat betekent dat financieel voor mij als ik terug opnieuw aan het werk zou gaan? Er zijn heel veel dingen die meespelen die eigenlijk een effect hebben op je inkomen als je enerzijds uitvalt, maar ook als je dan het werk wilt hervatten.
Mm-hmm.
En natuurlijk, als je financieel geen zicht hebt op wat dat gaat betekenen, dan is dat uiteraard een drempel om terug effectief die stap te zetten naar werk.
Ja.
En daarnaast bestaat er eigenlijk ook wel heel wat ondersteuning en regelgeving, maar die is heel weinig bekend. Wat dat ook natuurlijk maakt dat mensen niet goed weten van waar heb ik precies recht op, welke ondersteuning bestaat er. Ja, en ook voor werkgevers bijvoorbeeld is dat ook nog te weinig bekend.
Wat voor mij een belangrijke eye-opener was bij het spreken van nagenoeg of unaniem alle mensen die ik gesproken heb in deze podcast, iedereen wil op zijn of haar manier werken.
Mm-hmm. Ja, dat is iets dat wij ook zien terugkomen uiteraard in alle verhalen. Mensen nemen contact met ons op om voor informatie, om hun hart eens te kunnen luchten. En dan blijkt echt dat mensen die een chronische ziekte hebben echt wel willen werken, maar gewoon dat niet altijd kunnen omwille van hun ziekte, maar ook gewoon nood hebben aan aangepast werk, begrip, om die stap effectief te kunnen zetten, om zicht te krijgen op die financiën, om eigenlijk zo al die drempels weg te werken, om die stap te kunnen zetten. Hè. Mm-hmm. En er zijn ook nog best heel wat vooroordelen over mensen met een chronische ziekte, die bijvoorbeeld niet aan het werk zijn, maar die stap echt wel willen zetten, maar dat is gewoon echt niet zo evident om dat effectief te doen en die ondersteuning daarbij te krijgen.
Maar zoals ik het van jou hoor, is het ook niet zo evident voor een werkgever.
Mm-hmm.
om uit te maken van wat kan ik doen en wat zijn de mogelijkheden die ik als werkgever heb?
Ja, daar zien we vooral ook een verschil tussen de grote werkgevers en voor de kleinere KMO's.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld, wij vinden het heel belangrijk dat werkgevers ook een uitgewerkt reïntegratiebeleid hebben, zodat ze zelf ook al op voorhand hebben nagedacht hoe zij dat willen aanpakken met iemand die uitvalt, bijvoorbeeld. En dat ook transparant is naar hun werknemers toe, van wat mag ik verwachten.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk is een werkgever ook met heel wat andere zaken bezig. En zeker in kleinere KMO's is dat niet zo evident. En is het wel belangrijk dat hij die handvaten ook krijgt op het moment dat dat nodig is.
Mm-hmm. En wat doet het Vlaams Patiëntenplatform concreet?
Wij verzamelen dus eigenlijk al die verhalen van mensen en daar komen dan knelpunten uit en daar gaan wij mee aan de slag. Een hele concrete die we gerealiseerd hebben is, op dit moment bestaat nog altijd de 3-uren-regeling waarbij iemand minstens 3 uur aan 1 stuk moet presteren. Maar voor mensen die ziek zijn, is dat niet evident. En het is zo dat als je op een ziekteuitkering gekomen bent en ontvangt en je wilt terug aan het werk gaan, je wilt dus die ziekteuitkering combineren met dan werk, hè, er bestaat zo'n systeem en je wilt dat opstarten bij een nieuwe werkgever, dat je een uitzondering kan krijgen op die regel.
Mm-hmm.
Waarbij dat je dus een uitzondering kan krijgen om 3 uur aan 1 stuk te werken en je bijvoorbeeld maar 2 uur aan 1 stuk moet werken. Ja. Zo'n hele concrete die wel in de praktijk veel kan betekenen voor iemand die gewoon niet zo heel lang aan 1 stuk en misschien over de week wel op verschillende momenten, maar niet heel lang aan 1 stuk kan werken.
En zijn we daar als maatschappij nu op dit moment klaar voor om daar het juiste antwoord op te bieden?
Ik denk dat we al in de goede richting bezig zijn, maar ja, dat we er nog niet echt zijn. Er zijn nog heel veel vooroordelen. Ook vooral in de maatschappij zien we dat die vooroordelen er nog altijd zijn.
Ja, vandaar ook een beetje deze podcast. Mm-hmm. Om al in sommige dingen al een klein balletje in de lucht te gooien. Of toch al een beetje een baken van troost te zijn voor mensen die misschien met dezelfde problematiek te kampen hebben. Maar welk advies zou jij, Eileen, geven aan luisteraars van deze podcast?
Ja, aan de algemene luisteraar zou ik zeggen, kijk verder, oordeel niet te snel.
Ja.
Vooral. Je weet nooit wat de persoon tegenover u al heeft meegemaakt, waar dat die mee zit. Als iemand bijvoorbeeld niet aan het werk is, niet te snel oordelen, omdat die misschien wel heel erg dat probeert, maar dat niet altijd mogelijk is om verschillende redenen.
Mm-hmm.
En naar mensen die zelf een chronische ziekte hebben of nu thuis zitten en niet goed weten wat of hoe, zou ik zeggen van hou vooral ook die open communicatie. Hou die communicatielijnen open ook met uw werk. Dat is een hele belangrijke in die connectie niet te verliezen. Werk is superbelangrijk in iedereen zijn leven. Geeft zin aan het leven. Kunnen bijdragen aan de maatschappij. En die communicatielijnen openhouden ook naar werkgevers toe. Dat is gewoon superbelangrijk. Het moet van 2 kanten komen. En we zien ook echt dat kan bijdragen tot een succesvolle werkhervatting. Al is het maar gewoon even te vragen, hoe gaat het met u? Of hoe is het op het werk? En het daar even over kunnen hebben. Gewoon die connectie niet verliezen.
Mm-hmm.
Doet al heel veel.
Ja. Ja. Eileen, dikke merci en nog heel veel succes met alles wat jij en jullie aan het doen zijn.
Dank u wel.
Merci. Openheid, communicatie. Het zijn de sleutelwoorden tot alles. En nochtans kampen veel mensen met een chronische aandoening ook met een gevoel van schaamte. Ze willen hun ziekte niet gebruiken als excuus. Ze willen blijven meedraaien, koste wat het kost.
Als je dat nu aan mij zegt, als leek, je hebt een diagnose en die is ernstig, endometriose, dan zou ik denken, ga dan minder werken. Dan heb je eigenlijk het perfecte excuus is dat niet, want dat klinkt negatief. Dat is de reden waarom dat je minder kunt werken. Maar dat was in jouw geval dan niet het geval. Of dat was ook nog geen reden om minder te gaan werken.
Weet je, ik schaamde mij in het begin ook heel hard. Hè? Ik bleef heel hard werken. Ik ben ook altijd iemand geweest die heel gepassioneerd was in mijn job. Ik doe die enorm graag.
Mm-hmm. Dat is ook een deel van u.
Ja, ja. En ja, je moet dan gaan uitleggen van, ik moet minder werken. En dan vragen ze, ah ja, en hoe komt dat dan juist? Ja, omdat ik endometriose heb. En wat die mensen dan deden, was, ze gingen dat googlen. En het eerste wat je dan ziet, is pijnlijke maandzonde. Dus je krijgt al heel snel de stempel van flauw te zijn. Ook op de werkvloer. Op den duur, je gaat dat echt verstoppen.
Maar eigenlijk is dat absurd dat je human resources doet. En dan eigenlijk een groot deel van je human zijn wegduwt.
Ja.
Uit schaamte. Ik begrijp het, hè, heel erg zelfs. Maar als zelfs de human resource manager het niet doet, wat zou dan de werknemers het doen? Of zou het misschien eerder bij de werknemer stimuleren dan dat je het zelf zou doen?
Ik ben daar wel heel hard in veranderd.
Ja? Ja. Wat heeft jou zo doen veranderen?
Volwassen worden.
Oké.
Okay. Ja, dat is misschien raar dat ik dat zeg, maar voor mij was dat... Ik heb een job gehad waarbij dat er heel weinig begrip was. Ik ben op reis. Ik heb een heel mooie rondreis gemaakt in Amerika. Ik heb daarna in het ziekenhuis gelegen een week. En daar ben ik dan ook mijn job kwijt doorgespeeld. Oh. Omdat ze vonden van... ze kan dan wel 3 weken op vakantie gaan, maar komen werken is er dan weer te veel aan. En dan moet ze weer 2 weken thuis zitten. En op den duur ben ik echt ontslagen geweest. En dan heb ik zoiets gehad, nooit meer. En dan ben ik gaan solliciteren. En op mijn eerste gesprek heb ik onmiddellijk gezegd wat er mis was. Er is niks mis. Hè?
Nee, nee.
Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, wat er mis was. Maar wel wat er met mij aan de hand was. Dus ik heb dat direct gezegd. En die mensen hebben mij toen een kans gegeven. En die hebben tot de laatste dag dat ik daar gewerkt heb, enorm veel begrip getoond. Maar op een bepaald moment, ik denk september 2020, heeft mijn baas tegen mij gezegd dat ik moest thuis blijven. Die zag mij door de gangen lopen en die zei van, dit is niet meer menselijk. Jij hebt enorm veel pijn, wij zien dat ook aan u. En dan ben ik eigenlijk, ik denk ongeveer 4 maanden thuis gebleven, echt fulltime.
Mm.
En dan heb ik mijn operatie in die periode ook gehad. En dan ben ik gelukkig thuis kunnen blijven werken, omdat we toen allemaal verplicht waren om thuis te werken. En dan heeft mijn werkgever... Ik ben toen beginnen progressief beginnen werken. En dan heeft mijn werkgever ook tegen mij gezegd, toen iedereen eigenlijk al terug naar het kantoor mocht komen, van, blijf jij anders maar thuis werken. En dan heb ik een tijd thuis kunnen werken. En zo heb ik dat kunnen blijven doen.
Oké. Okay. Dus wel vanuit een heel veel begrip vanuit de werkgever. Ja. Want als je werkgever zegt van, wij zien u door de gang lopen, dat is niet meer menselijk. Jij moet echt tijd en rust nemen voor jezelf en thuis blijven. Had je dat dan zelf door op dat moment?
Nee.
Nee.
Totaal niet.
En wat gebeurt er dan in je hoofd en in je lijf als je baas dat zegt?
Ja. Ik wou dat nog altijd niet geloven.
Nee?
Nee. Het was maar pas toen mijn arts tegen mij zei hoe erg het eigenlijk wel was, dat ik besefte van... Oké, deze is toch wel net iets zwaarder dan dat we dachten.
Mm.
Maar ja, zelfs dan had ik nog altijd zoiets van... Ik blijf nog wel werken.
Ja.
Want ik ben altijd wel blijven werken achter de schermen. Als mijn werkgever iets nodig had, dan was ik er altijd...
Waar een wil is een weg, dat wordt soms gezegd. En als het op werken aankomt, dan valt er ook wat voor te zeggen om mensen zo lang mogelijk actief te houden. Binnen de grenzen van het mogelijke natuurlijk. En als de vraag vanuit de patiënt komt. Als je in Vlaanderen zoekt naar informatie over werken met een chronische aandoening, dan is er één naam die je overal tegenkomt. Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. CEO van IDW, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Zijn onderzoek spitst zich toe op de positieve gevolgen van werken op herstel en behandeling. Lode, jij bent de uitgelezen man om het aan te vragen, maar heb je een idee van de hoeveelheid mensen, hoeveelheid arbeidsongeschikte of niet werkende met een chronische aandoening in Vlaanderen?
Wel, momenteel is het aantal arbeidsongeschikten die langer dan 1 jaar afwezig is van het werk... Het draait ongeveer 500.000 mensen. Als we dat uitdrukken op 100 beroepsactieven, is dat ongeveer 6 tot 7 mensen die zich in arbeidsongeschiktheid bevindt.
En hoeveel van die mensen waar u nu over praat, vindt de weg terug naar werk?
Wel, dat hangt eigenlijk wat af van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Als iemand langer dan 1 jaar afwezig is van het werk, dan zien we dat slechts 10 tot 20% van de mensen de weg naar het werk zullen terugvinden. Uiteraard verbetert dit naarmate men die arbeidsongeschiktheidsduur korter is. Er ligt daar eens een kritische grens op 3 maanden. Voor die 3 maanden is de kans op terugkeer vrij groot. Na die 3 maanden neemt die terugkeerkansen af per week afwezigheid.
Is er een terug naar werk beleid, Lode?
Wel, er is zeker beleid. Er zijn heel veel initiatieven. De minister van Volksgezondheid heeft initiatieven genomen, maar ook de Vlaamse minister van Werk en ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn, nemen allemaal initiatieven. Maar dat is ook een uitdaging. Dat brengt ook een aantal uitdagingen met zich teweeg. Heel veel initiatieven betekent heel veel actoren, waardoor dat voor de patiënt uiteindelijk moeilijker wordt om door het bos de bomen te zien, met andere woorden, om te weten bij wie men voor wat terecht kan.
En hoe loopt dat nu?
Ik denk dat er nog altijd een grote groep van mensen eigenlijk niet bereikt wordt.
En hoe komt dat?
Wel, omdat de meeste initiatieven zich richten op mensen die op zoek zijn naar hulp, die echt die begeleiding ook vragen, wat dan ook maakt dat de kans op succesvolle terugkeer groot is. Wat ik wel vaststel, dat wat men outreachend activiteiten noemt, met andere woorden, ja, in welke mate slagen we er ook in om de groep van mensen te bereiken die geen hulpvraag hebben of heel veel angst hebben voor die terugkeer en dus eerder afwachten, ja, daar zie ik eigenlijk weinig succesvolle initiatieven. En dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat werkgevers wat aarzelen om contact te nemen. Enerzijds ja, om de privacy te respecteren, maar ook niet te veel te interfereren met de behandeling. En tegelijkertijd stel ik ook wel vast dat werknemers zelf ook wat aarzelen om contact te houden met het werk. Terwijl we eigenlijk uit onderzoek net weten dat het contact houden met het werk langs beide kanten cruciaal is voor een duurzaam en snelle terugkeer. Vandaar ook mijn pleidooi om dat te gaan faciliteren, te gaan vergemakkelijken.
De werknemers helpen, de potentiële werknemers, maar dus ook die werkgevers.
Ook de werkgevers, eigenlijk gaan uitleggen hoe ga je dit gesprek aan. Ik stel vast dat leidinggevende niet goed weten wat moet ik je nu vragen. Enerzijds willen ze wel hun bezorgdheid uit en willen ze vragen van hoe is het. En ik zeg ook altijd dat is voldoende, meer hoef je eigenlijk niet te vragen. Maar in tweede instantie zie je dat, en dat is ook begrijpelijk, dat leidinggevende ook wel op zoek zijn naar hoe kan ik mij nu organiseren. Met andere woorden, hoe lang zal die afwezigheid duren, welke initiatieven kan ik nemen. En daar is mijn voorstel van agendeer dat, zodanig dat de zieke medewerker daar ook eens kan over nadenken en dat je dan daar een gesprek over hebt. Met andere woorden, nodig de zieke medewerker uit na te denken en ook advies te geven over hoe dat die verdere opvolging kan gaan gebeuren in die periode van afwezigheid. Dat zorgt direct ook voor betrokkenheid.
Mm-hmm. Lode, deze podcast gaat specifiek over mensen met een chronische aandoening. Kan je iets vertellen over welke rol werk kan spelen in de verbetering van de levenssituatie van iemand met een chronische aandoening?
Ja, mensen met een chronische aandoening zijn vaak eenzaam. En dat mogen we toch niet vergeten. Je raakt ook wat geïsoleerd. En we weten dat eenzaamheid bijdraagt tot negatieve mentale gezondheid, tot depressie en andere mentale gezondheidsproblemen. Dus eigenlijk mensen uit dat isolement halen via werk is al zeer belangrijk. Een tweede belangrijke parameter is uiteraard de financiële. Ja, als je op arbeidsongeschiktheid staat, dan verdien je minder. En dus voor heel wat mensen is werk heel belangrijk financieel, waardoor dat je een betere levensstandaard, levenskwaliteit ook kan gaan hanteren. En de laatste factor is ook dat via werk je eigenlijk een zeer zinvolle bijdrage kan geven. En dat is belangrijk. Als mensen aanvoelen van mijn werk, dat is betekenisvol. Ik draag bij tot het team, tot het resultaat. Zorg er ook voor dat je jezelf kan ontwikkelen. En dat gevoel van betekenisvol werk is bijzonder, bijzonder belangrijk voor de algemene gezondheid.
Werk is ook identiteit, hoor ik u dan zeggen.
Ja, werk zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen, verder ontplooien en zichzelf realiseren. En dat is zeer belangrijk voor iedereen, maar zeker voor mensen die kampen met een chronische aandoening.
Ja, want dat heb ik bij heel veel mensen die ik mogen spreken heb voor deze podcast wel gehoord, en dat hebben ze allemaal wel gemeen, zij willen wel graag allemaal stuk voor stuk aan het werk.
Ja, dat is ook wat ik eigenlijk vaststel. We hebben heel veel onderzoek gedaan naar terugkeer naar werk bij borstkanker bijvoorbeeld, maar ook bij burn-out. En systematisch zien we dat die mensen eigenlijk wel terug willen, niet goed weten hoe, en ook veel angst hebben voor die terugkeer. En dat is eigenlijk wat we moeten zien te overkomen. Twee belangrijke driver, een belangrijke reden om ook terug te keren, is omdat veel mensen, als bijvoorbeeld... geconfronteerd wordt met borstkanker, dan als je, na een tijdje word je bijna vereenzelvigd met je borstkanker. Hè. Je bent niet meer Anja of Roos of Marie. Ja, je bent eigenlijk een patiënt met borstkanker, terwijl je zoveel meer bent. Hè. Je bent moeder, maar je kan eigenlijk ook voor collega's heel veel gaan betekenen. En via het werk kan je eigenlijk net ook wel wat uit die ziekterol, patiëntenrol echt gaan stappen. En dat mogen we toch niet onderschatten. Ja. En vandaar ook mijn pleidooi naar heel veel artsen, collega's, iedereen die betrokken is in de zorgverlening, om werk eigenlijk ook te zien als een zorgdoelstelling en een gezondheidszorgdoelstelling. Terugkeer naar werk is voor mij niet iets wat je doet na diagnose en behandeling, maar is voor mij een essentieel onderdeel van de behandeling.
Ook vanuit de overheid wordt veel gedaan om terug naar werk mogelijk te maken. Wendy Ransgaard hoorde je al even in de vorige aflevering, waarin ze vertelde over hoe ze binnen de overheid probeert de administratie te verlichten. Ze werkt al haar hele loopbaan rond het concept terug naar werk en schreef er zelf het boek Ik wil gewoon werken over. Maar welke maatregelen worden er genomen op beleidsniveau om dit te ondersteunen?
We zetten in op verschillende soorten maatregelen. We hebben eerst en vooral heel sterk ingezet op alles wat met begeleiding, ondersteuning, motivering te maken heeft. Omdat we ondervonden dat er daar toch echt wel een hiaat was in de dienstverlening. Die terug naar werkcoördinatoren die we ingevoerd hebben bij de ziekenfondsen, dat zijn de wegwijzers die mensen op het pad naar terug naar werk kunnen zetten. Zij zijn zeer toegankelijk en zij zorgen ervoor dat mensen die goesting hebben om terug te beginnen werken, maar niet goed weten waar ze terecht kunnen om daar begeleiding bij te krijgen, dat die dan de weg vinden naar een traject naar werk. Ja. Wat wij zien, dat is dat de terug naar werkcoördinatoren echt wel een volle agenda hebben. Hè. Dus dat zij voldoende mensen doorverwezen krijgen. Maar, dat was voor ons eigenlijk een positieve vaststelling, dat zij ook heel veel vragen krijgen spontaan. Dus mensen die effectief al een tijdje thuis zitten en weten via de communicatie, via de pers, whatever, dat die terug naar werkcoördinatoren bestaan en diezelfde telefoon pakken of diezelfde een e-mail sturen van ik wil praten over een terugkeer naar werk. En dat steunt ons toch wel in de overtuiging dat er heel veel mensen zijn die chronisch ziek zijn, maar die echt wel willen werken. Omdat wij weten ook, en zij weten dat zeker, dat als je terug kunt gaan werken, dan voel je je beter. Mm-hmm. Ook al heb je een gezondheidsprobleem. Dus zo'n terugkeer naar werk, dat heeft echt wel een positieve impact op een herstelproces.
Ja. En is daar al een evaluatie mogelijk, Wendy?
Eigenlijk waar we naartoe willen, dat is een veel meer persoonlijke, systematische, multidisciplinaire benadering van heel die arbeidsongeschiktheid. En niet vanuit de context van we willen mensen controleren. We willen controleren of iemand nog wel ziek is. Daar gaat het niet om. Want het staat gewoon vast dat mensen die chronisch ziek zijn, die een chronische aandoening hebben, dan moet je niet van controleren of dat die nog ziek zijn, want dat weet je gewoon. Ja. Maar waar wij wel van overtuigd zijn, dat is dat iemand kan evolueren in zijn chronische ziekte. Ja. En daarom introduceren wij bij alle ziekenfondsen via die hervorming de verplichting om in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid 3 persoonlijke contacten te hebben met mensen. Ja. Zodanig dat je in gesprek kunt gaan en dat je ook kunt luisteren naar het verhaal van mensen en op die manier ook beter weet op welke manier er ondersteuning mogelijk zal zijn. Nu, in dat eerste jaar gaat dat over echt 3 contacten. Dat gaat over de 4e maand, de 7e maand en de 11e maand. Daarna, voor mensen die nog langer ziek zijn, hangt het een beetje van de situatie af. Ja? Dus mensen die nog in een behandelingsfase zitten, waarbij dat er heel veel medische behandeling nodig is, die zullen minder vaak contact hebben met de adviserend arts. En mensen die dan al in een fase zitten waarin dat je zegt van hier is echt wel een nauwere opvolging mogelijk, die zullen vaker contact hebben. Maar steeds met de bedoeling van, wat kunnen wij voor u doen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat je stappen terug naar werk zet? Wat is nodig om die stappen terug naar werk te zetten? Dus die aspecten die komen aan bod in die besprekingen. Ja. Want we zeggen ook de persoon in kwestie evolueert, maar ook de medische wetenschap evolueert, de arbeidsmarkt evolueert, alles is in beweging. En we moeten ook zorgen dat de mensen die arbeidsongeschikt erkend zijn, dat die ook in beweging blijven, zodanig dat als het enigszins mogelijk is, dat ze kunnen terugkeren naar werk. Ook weer vanuit die overtuiging dat dat beter is voor de mensen, dat zij zich gewoon veel beter voelen op het moment dat ze inderdaad terug kunnen gaan werken.
Ja. Klinkt allemaal superhelder, Wendy. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal nog gaat teweegbrengen. Dat is, voor alle duidelijkheid, sinds 1 januari, hè, dat jullie dat
uit 1 januari 2024. Ja, okay. Dat klopt. Ja.
Maar ja, ik ben zeer benieuwd hoe dat... Want dat klinkt allemaal wel als een serieuze verbetering. Ik hoop dat het dat ook is in werkelijkheid. Of dat dan ook... dat is uw hond, hè, neem ik aan.
Ja, dat is mijn hond.
Ik dacht... misschien toch iets eten, Wendy, denk ik dan. Maar het is je hond, dat is geen enkel probleem. Merci voor uw heldere antwoorden. We gaan daar zeker mee aan de slag. Het is een heel interessant concept, maar niet voor iedereen is het een mogelijkheid. Werk heeft dus een positieve invloed op je leven als je het kan inpassen. Het valt op in alle gesprekken die ik voer dat iedereen ook wil werken, zelfs al gaat dat soms niet of heel moeilijk.
Je wil ook gewoon terug werken, hè? Je wil nog iets betekenen in de maatschappij, je wil ook gewoon, ja, dat was voor mij een manier om mij toch nog belangrijk te voelen. Maar je merkt wel dat dat heel zwaar is op het lichaam. Ik moet ook wel zeggen, mijn specialist dat mij in 2020 heeft geopereerd, die wou mij ook niet meer tijd geven om thuis te blijven, terwijl ik had eigenlijk een heel zware operatie gehad. Mm-hmm. En ik geloofde toen nog heel hard in mijn specialist. Dus ik had zoiets van, oké, 2 weken later al gaan werken, ja, dat moet wel lukken. Mm-hmm. Maar dat lukte dan niet. En dan heb ik 4 weken in totaal... thuisgebleven, een revalidatie gedaan, dat ik niet gewerkt heb. Na 4 weken ben ik terug beginnen werken, maar dat was veel te vroeg. Dus ik ben vrij snel terug uitgevallen.
Zijn je dan lang thuisgebleven?
Ja.
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 En dat is eigenlijk de eerste keer dat jij lang bent thuisgebleven?
Ja, toen ben ik ongeveer 8 maanden volledig in ziekte geweest. Ja.
Ja. En had je dan het gevoel van, ik wil zo snel mogelijk terug beginnen werken?
Ja, ik vroeg ook echt aan mijn werkgever, mag ik terugkomen? En dan zei hij, ja, maar hoe voel je je? En die bleef mij echt... Allee, eerlijk, ik ben dankbaar dat ik die persoon had.
Mm-hmm.
Die bleef tegen mij zeggen van, kijk, je moet in eerste instantie aan je eigen denken. We kunnen het hier wel aan. En als er zaken zijn waarvoor dat we nodig hebben, gaan we zeker contacteren. En ik bleef ook echt helpen.
Ja.
Maar ja, ik wou echt terug gaan werken. Ik wou gewoon terug leven.
Ja.
Ik wou meer dan dat ik op dat moment had.
Want de wens om terug te gaan werken kwam wel van uzelf, voor alle
duidelijkheid. Ja, zeker, zeker.
Je hebt eigenlijk ten alle tijde zin om te werken.
Ja, en ik heb eigenlijk ook heel de tijd mijn eigen echt gepusht om toch maar te gaan werken.
En waarom?
Waarom? Die vraag stel ik mij nu ook. Je wilt zo graag. Ik deed mijn werk ook heel graag, dus dat zal ook wel ermee te maken hebben.
Maar Ik kan me voorstellen dat het ook, dat het ook iets doet met u, dat je, het feit dat je kunt werken, dat versterkt je eigen waarde natuurlijk ook wel.
Het is
We zijn niet gemaakt om ziek in een zetel
zitten. Nee, zeker. En ik had dan al zo lang thuis gezeten met mijn heup, dus ik had het allemaal wel gezien thuis om een duur. Dus je wilt gewoon zo graag je deel uitmaken van de maatschappij en een deeltje bijleggen of zo. Dus ik heb heel lang blijven gaan werken. Thuiskomen, ziek zijn, opheppen, de dag daarna toch gaan werken. Heel lang gedaan. Tot als ik op een gegeven moment echt aanvoelde, waar ben ik mee bezig? Ik ben zo gefocust om maar te kunnen gaan werken dat ik vergeet te focussen op genezen en zorg dragen dat ik terug beter word.
Ja. Waar heb jij nu op dit moment het meeste nood aan?
Is een paar dagen zonder pijn. Ja. Want ik heb meer medische problemen dan enkel de migraine. Ik heb nu ook heel veel last van mijn rug. Dus ik heb eigenlijk elke dag pijn. Als het niet van mijn rug is, is het van mijn hoofd. Dus gewoon zo eens even niets voelen. Dat zou echt hemel zijn. Gewoon niets voelen.
En wat is uw grootste angst?
Angst dat mijn leven blijft zoals het nu is. Dat is toch mijn grootste angst. Want heb ik aangevoeld van oké, ik kan nu echt niet gaan werken. Het gaat fysiek gewoon niet.
Daar heb je wel bij neergelegd.
Ik heb dat geprobeerd.
Ja, want dat is ook niet simpel om te zeggen ik ben ziek en het gaat niet meer.
Ja, dat is een heel proces geweest. Ja. Dat is niet van dag één op dag twee. Maar ik was gewoon zo uitgeput. Ik was gewoon zo te ver gegaan dat ik op een gegeven moment echt iets had van oké, het is oké nu. Dat ik thuis zit, maar ik heb wel heel veel schrik van ik wil dat niet voor altijd. Ik ben daar nu op dit moment oké mee.
Mm-hmm.
Omdat ik nu voel dat ik echt tijd nodig heb om beter te worden en om aan mijzelf te werken en om manieren te zoeken om ermee beter mee om te gaan. Maar ik ben er niet oké mee dat dat voor heel mijn leven zo zal zijn.
Soms moet je toch even de tijd nemen om jezelf op de eerste plaats te zetten. En dan kan je enkel hopen dat de toekomst beterschap brengt.
Stel dat wij hier over 5 jaar terugzitten en dat ik aan u zou vragen van wat hoopte je dat er in die 5 jaar in uw leven, hoe mag dat eruit zien in uw leven?
Idealiter zou ik heel graag, ik hoop nog altijd dat er toch een kindje in mijn leven gaat komen, maar ik hoop gewoon dat ik terug levenskwaliteit heb.
Mm.
Dat is al wat ik wil. Ik verwacht echt niet zo heel veel. Ik verwacht gewoon dat als ik met mijn vriendinnen s'avonds iets ga eten, dat ik daarna niet 3 dagen moet plat liggen.
Want dat is nu de realiteit?
Ja, dat is nu wel het geval bij mij.
Mm-hmm. En mis je dat het meest?
Ja, ik ben echt gekluisterd aan mijn woningen.
Ja.
En dat ik gewoon terug kan gaan werken. Maar ik zou heel graag een richting uitgaan waarbij ik ook wat meer zou kunnen doen voor mensen die endometriose hebben.
Ja. Want dat is ook iets waar je zelf een rol in ziet spelen?
Ja, ik werk nu ook al als vrijwilliger bij Behind Endo. En ik merk dat ik daar enorm veel voldoening van krijg.
Ja.
Er zijn momenten dat ik het natuurlijk, dat voor mij niet zo evident is. Maar gewoon één iemand dat tegen mij zegt van maar door uw verhaal ben ik naar een dokter gegaan en heb ik zelf een diagnose gekregen. Dat is voor mij echt een win.
En je zegt, ik werk niet. Je weet ook niet voor hoe lang dat je nog thuis gaat zijn.
Ja, nee.
Wat is het moment dat je gaat beslissen van nu ga ik terugwerken?
Als mijn aanvallen beter onder controle zijn.
Ja.
Puur fysiek. Want ik ga ervan uit dat het mentale ook wel zal volgen als het fysiek beter gaat. Als de aanvallen weg zijn, dat durf ik niet te zeggen. Want migraine is eigenlijk een ziekte waar je niet echt van kunt genezen.
Mm-hmm.
Maar als het gewoon wat, als het wat meer leefbaarder is. Als ze vooral minder zijn, minder heftig, dan hoop ik dat ik ergens toch de stap kan zetten om terug te gaan werken.
Ja. Dat hoop ik ook voor u, Sarah.
Ja, dank u.
Ja, dat wens ik u toe. Ik wens u natuurlijk wat helderheid en wat soelaas in de toekomst. En ik hoop dat je snel terug zo je leven kunt oppakken of je leven kunt beginnen. Want ik heb het gevoel dat nog altijd niet, allee, dat nog niet echt helemaal van start is kunnen gaan.
Ja, ik heb ook dat gevoel. Ik heb het gevoel dat ik 2 jaar zo wel wat heb kunnen leven en, en ervan heb kunnen genieten. Maar echt leven, ja, ik heb toch het gevoel dat ik heel veel heb gemist. En dat ik nog altijd heel veel mis.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat ook. Dat ik over een paar maanden of over een jaar of toch eindelijk eens kan zeggen, ha, nu heb ik het toch zelf meer controle erover.
Ja.
En de migraine geen controle over mij, of minder.
Dat wens ik u toe.
Dank u.
Het is klein. Meer kan ik niet doen. Maar merci om uw verhaal te delen.
Dat is en graag gedaan.
En voor de moed die je daarmee toont.
Dat is graag gedaan. Bedankt om naar mijn verhaal te willen luisteren.
Ja, met veel plezier. Daar heb ik weinig voor moeten doen, tot zelfs niks. Merci.
Dit was aflevering 2 van Chroniek. Een podcast van het Vlaams Patiëntenplatform. Je hoort de getuigenissen van Sarah Delva en Dana de Dekker. Ik hoop met hen dat er beterschap komt.
Merci om uw verhaal te delen.
Dat is graag gedaan.
De moed die je daarmee toont.
Echt, allee, eerlijk, ik ben dankbaar dat ik die persoon had.
Mm-hmm.
Die bleef tegen mij zeggen van kijk, je moet in eerste instantie aan je eigen denken.
In de volgende aflevering praten we over de mentale tol van een chronische aandoening. Met de ongelooflijk sterke Frederik van der Hagen en de ongelooflijk warme Els Lonke.
Ik heb heel lang gedacht dat het tussen mijn oren zat. En ik was gewoon zo bang.
Ja.
Zo bang. Maar op dat moment heb ik wel heel diep gezeten. Ja.
Mm-hmm.
Echt heel diep dat ik aan de dok stond.
Echt?
Ja. Dat ik aan de dok stond en dat ik zei ja.
Wil je meer weten over de verhalen in deze podcast en het werk van het Vlaams Patiëntenplatform? Neem dan gerust een kijkje op vlaamspatiëntenplatform.be. Of luister even verder naar Else Tambuizer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Dag Else, kan jij even uitleggen wat het Vlaams Patiëntenplatform doet?
Zeker Joris. Het Vlaams Patiëntenplatform wil de levenskwaliteit van personen met een chronische aandoening en hun omgeving verbeteren door heel goed naar hen te luisteren. Dat wil zeggen dat we gaan luisteren naar knelpunten waartegen zij aanlopen, samen met hen gaan onderzoeken hoe het beter kan en dan via beleidswerk dat in de praktijk gaan omzetten. En die belangenbehartiging die doen we nu al meer dan 25 jaar. Patiëntenverenigingen kunnen lid van ons worden en momenteel tellen we meer dan 125 leden. Ik kan me voorstellen dat dit vaag klinkt, dus ik zal een aantal voorbeelden geven. Wij werken eigenlijk rond alle levensdomeinen waar een chronische ziekte een impact op kan hebben. Zo zorgen we er bijvoorbeeld mee voor dat ook mensen met een chronische ziekte een eigen woning kunnen aankopen doordat ze een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast werken wij ook drempels weg rond de werkstelling, zodat iedereen haalbaar werk kan doen ondanks een eventuele ziekte. Uiteraard werken wij ook rond de betaalbaarheid van de zorg en ook de toepassing van de patiëntenrechten is een heel belangrijk werkdomein voor ons.
Vond je deze podcast de moeite waard? Laat dan even een recensie achter of deel de aflevering met je vrienden of familie. Want samen staan we sterker.